Goedemorgen of goede avond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst van vanavond zal dominee Lenzen uit Poederooien voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer C. van Wijk uit de Spoorstraat in Kester. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 89, eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. De kerkenraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voordat we verder gaan met de dienst, heb ik altijd gelijk na het votum en de groet een moment met en tot de kinderen. Vandaag even een eenvoudige vraag. Er zijn niet zoveel kinderen, dus volwassenen mogen ook vragen, antwoorden op deze vraag. Als een kind verdrietig is, waar gaat het kind dan vaak als eerste naartoe? Als een kind verdrietig is, waar gaat het kind dan als eerste naartoe? Zijn moeder of zijn vader? Inderdaad, een kind, als het goed is, kent de weg naar zijn ouders. Dat is heel logisch. Als je dan aan het kind vraagt, toen je verdrietig was, dacht jij toen ook bij na om naar je ouders te gaan? Dan zegt het kind wellicht, nee, ik deed het gewoon, want dat moest ik van mezelf. Dat zit eigenlijk in de intuïtie van een kind, dat wanneer het verdrietig is, naar de ouders gaat. Maar als een kind groter wordt, en wordt zelfstandiger, vanuit de puberteit naar volwassenen, dan zie je eigenlijk dat het steeds minder vanzelfsprekend wordt. Dat een kind met verdriet naar zijn ouders gaat. Ik dacht eigenlijk, soms lijken we dat ook naar onszelf met betrekking tot God te doen. Dat hoe volwassen we denken te zijn, hoe minder we met ons verdriet naar God gaan, en hoe meer we afhankelijk van Hem zijn, weten dat we zijn kind zijn, ook de weg naar Hem toe kennen. Vandaag gaat het over de vraag, waar is God als wij verdriet hebben? Maar we kunnen net zo goed de vraag stellen, waar ga jij naartoe met je verdriet? Het is vandaag Eeuwigheidszondag, Jezus is opgestaan. Kennen wij ook, net als Martha en Maria, de weg naar Jezus? Ook als het moeilijk is. Daar denken we vandaag over na. We zingen nu Psalm 42, vers 3 en 5. O mijn ziel, wat buig u neder. Psalm 42, vers 3 en 5.
Thank you.
Nadat we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis het algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof hebben beleden, zingen we zonder verdere aankondiging als antwoord daarop Psalm 73 vers 13. Psalm 73 vers 13 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder belijdt nu in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God, de Almachtige, in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we lezen uit de Bijbel, laten we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, u die met uw licht in de duisternis schijnt, wij danken u dat u een eeuwig God bent, trouw vanaf het begin, en dat ten opzichte van ontrouwe mensen. Toch hebt u weer velen vandaag bij elkaar geroepen om eerst vanmorgen ook tot eer van u te zingen, uw naam te loven. Weer vanavond opnieuw. En Heere, u spreekt tot ons. En dat is al een wonder op zich. Een wonder die wij mensen niet verdienen. Maar Heere, wij mogen weten vanuit uw woord dat u lief hebt hen die bij u horen. En wij bidden u dat uw liefde voor ons groter en groter zal worden. Dat u krachtiger zal spreken en tot ons komt. Ook zoals u in uw Zoon Jezus Christus tot de mensen om hen heen bent gekomen. Zo mocht hij met verschillende mensen in gesprek gaan, en zelfs versterken in het geloof. Heer, als wij dan vandaag op Eeuwigheidszondag de geschiedenis van de dood van Lazarus en zijn opstanding en de vragen van Martha en Maria lezen, wilt u ons dan vervullen met uw geest, zodat datgene wat ons opvalt tijdens het lezen of tijdens het luisteren, dat u met uw geest ook ons hart wil aanraken, wat u daarmee tot ons wil zeggen. Dat wij hoop mogen hebben voor de toekomst, maar ook mogen weten, zoals een kind dat huilt en weet dat het naar de Vader mag gaan, waarmee wij met ons verdriet en onze twijfels naartoe mogen gaan. Want juist als we dat zullen doen, naar u gaan met alles wat we hebben en alles wat we willen, dan zullen we niet krijgen alles wat we willen, maar wel alles wat u ons wil geven en alles wat we nodig hebben. En zo bidden we ook vanavond, wilt u zo spreken, want uw gemeente luistert. Dat bidden we en danken we u, in Jezus' naam. Amen. Zoals meerdere keren gezegd, gaat het vandaag over de geschiedenis van Lazarus. Dat hij dood was en dat hij werd opgewekt door Jezus. Voordat we dat lezen, Johannes 11, vers 1 tot 5. En daarna zal ik zeggen welke gedeelte we nog meer zullen lezen. Wil ik u vragen of u tijdens het lezen alvast wil opletten bij waar het over gaat. Namelijk, tijdens het kindermoment zei ik, een kind kent de weg naar zijn ouders tijdens verdriet. En juist wanneer een kind is getroost, dan kan het weer verder in het leven. En nu zou ik willen vragen, want voordat je weet dat je de weg naar God kent, moet je wel geloven in God. Moet je weten dat je zijn kind bent door het volbrachte werk van Jezus. Wat doet Jezus in dit gedeelte om het geloof te versterken in tijden van verdriet? Wat doet Jezus om het geloof van Martha en Maria te versterken en om het geloof van zijn discipelen te versterken? Nou, met die vraag wil ik samen graag met u het gedeelte lezen. We beginnen bij Johannes 11, vers 1 tot 5. En daar was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het nu die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden naar Jezus de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is er niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dan gaan we verder met lezen, vers 14 en 15. Jezus is in gesprek geweest met zijn discipelen. En dan staat er in vers 14. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. En dan lezen we het grootste gedeelte vanaf vers 19 tot en met 45. Vanaf vers 19 tot en met 45. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra kwam Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou ook mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Tot zover ons schriftgedeelte. Als antwoord op het schriftgedeelte en als voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 42, vers 2 en 7. Psalm 42, vers 2 en 7. Als antwoording zingen we zonder verdere aankondiging Weerklank 505 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Weerklank 505 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 5 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig, thuis met ons verbonden. Vandaag is het eeuwigheidszondag. Ook hier zijn vanmorgen de namen genoemd van mensen die zijn overleden. Waarom wordt het eeuwigheidszondag dan genoemd? En waarom is het ergens ook een vreugdevolle dag? Nou, hier op aarde zien we de aanwezigheid van dood, ziekte en zonde. En Jezus Christus heeft dit alles overwonnen, dat weten we. En hij is opgestaan uit de dood en zit, zoals we met de geloofsbelijdenis ook hebben beleden, aan de rechterhand van de Vader. En dat geeft ons hoop voor de toekomst. Want hij zal terugkomen en als hij dat doet, dan zal er geen rouw, geen tranen en geen pijn meer zijn. Dat geeft ons hoop voor vandaag. Wij mogen vol vertrouwen in het leven wandelen, want Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Geloof jij dat ook? En u? Dat de boodschap van de opgestane Christus jouw hoop geeft voor elke dag van jouw leven? Of vind je dat soms wat lastiger te plaatsen? Misschien gelooft u wel dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar dan zie je niet in wat het nou betekent voor jouw alledaagse leven. Als je morgen weer naar school gaat, of naar de sport, of op andere plekken bent waar volgens jou misschien Jezus niet is. Wat heb je eraan op je alledaagse dag dat Jezus is opgestaan uit de dood? De boodschap lijkt ook zo tegenstrijdig, hè? Ten opzichte wat we op deze aarde zien en meemaken. Als we wereldwijd denken, hongersnoden in Afrika, de oorlog in Oekraïne, de ziekte bij jezelf of bij een familielid. Misschien zijn er zorgen over de toekomst. Als er nog ziekte, verdriet, dood, oorlog, moeilijkheden zijn. Welke hoop heeft dan de opstanding van Christus voor ons vandaag de dag? En als Jezus echt de Zoon van God is, dan kan hij toch ook voorkomen dat wij het moeilijk hebben. En dan kan hij toch ook eigenlijk voorkomen dat wij namen noemen op de dag van vandaag. Voorkomen dat de mensen sterven. En dat was exact de vraag waar Martha en Maria mee rond hebben gelopen. Want hun geliefde broer Lazarus was al 4 dagen geleden overleden. En ze wisten dat Jezus veel van hen en hun broer hield. Zo staat dat immers in vers 5 van ons tekstgedeelte. Jezus hield van hun. Maar als Jezus zoveel van Lazarus hield en ook van hun, en als hij al zoveel wonderen had gedaan, mensen had genezen, waarom was hij dan niet naar Lazarus toegekomen, toen Lazarus nog leefde? Met exact dezelfde opmerking, Martha en Maria, die spreken allebei tot Jezus, en ik weet niet of het u is opgevallen, maar allebei beginnen ze het gesprek met dezelfde opmerking. Het klinkt heel verwijtend, maar zo wordt het gesprek geopend. Heren, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En Martha zegt er nog wat bij en Maria laat het hierbij. Op het moment van spreken weten Martha en Maria nog niet dat Jezus expres gewacht heeft met het komen naar Lazarus toe, omdat Lazarus opgewekt moest worden. En zodat er, zoals in vers 4 zo mooi staat omschreven, deze ziekte van Lazarus er was met het oog op de heerlijkheid van God. En de Zoon van God door deze ziekte, door deze dood zelfs, verheerlijkt zal worden. Dat wist Jezus en dat lezen wij. Maar dat wisten Martha en Maria natuurlijk niet. Hoewel we deze situatie niet één op één met onze situatie kunnen bespreken en vergelijken, roept dit wel bij mij de vraag op. Dat als Jezus zo omgaat met zijn geliefde en van tevoren niet vertelt dat hij al een oplossing heeft, zou het soms ook kunnen dat wanneer wij in moeilijke omstandigheden zitten, wanneer wij verdriet hebben, wanneer we pijn hebben, wanneer we ons zorgen maken om onze geliefde of over de toekomst, dat we op dat moment zelf niet kunnen begrijpen met welk doel dit gebeurt. Maar dat later kan blijken dat God het uiteindelijk heeft omgekeerd of ingezet voor een hoger doel. Namelijk dat ons geloof erdoor in God versterkt zou worden. En God uiteindelijk verheerlijkt zou worden. Bij de dood van Lazarus blijkt het voor de lezer vanaf het begin duidelijk. Jezus weet dat Lazarus opgewekt zal worden. En hij wacht met ingrijpen, zodat hij de heerlijkheid van God kan tonen en dat zowel de discipelen als alle omstanders versterkt in hun geloof worden in Jezus als Zoon van God. Want dat is het doel van Jezus. Uit vers 45, het laatste vers, blijkt dat velen tot geloof komen. Dat is toch prachtig als je dat zo mag lezen. En dat geldt ook voor Martha en Maria zelf. Ook zij worden later versterkt door deze dag, door deze situatie, door datgene wat Jezus bij hen doet en tot hen spreekt. Jezus hield van hen. En als je van iemand houdt, dan wil je altijd het beste voor de ander. Ook al weet je degene dat het niet heel fijn houden van je, want ze willen het beste voor je. Dat betekent dat je niet maar voor elkaar krijgt wat jij wil. Zo gaat het ook met God. Jezus houdt van Martha, Maria en Lazarus. Ze groeien het geloof in hem, maar om daarin te groeien, moeten ze wel eerst door een hele moeilijke tijd heen. En dat is best lastig, als je in een moeilijke tijd zit. Ook voor ons kan het leven soms best zwaar zijn. Ja, dan ken je de Heere. En dan weet je zeker dat hij je lief heeft. Dat heeft hij immers laten zien door zijn Zoon Jezus Christus voor jou te laten sterven aan het kruis op Golgotha. Ja, dat geloof je, maar je merkt dat op dat moment niet. Je hebt verdriet vanwege het overlijden van een geliefde. Of je loopt helemaal vast vanwege de dingen die misgaan in het leven. Je dreigt de grip op het leven kwijt te raken vanwege de dingen die je overkomen. En je dreigt ook de weg naar Jezus te verliezen. In zo'n situatie zitten Maria en Martha. Ze zijn de wanhoop nabij. Hun lieve broer Lazarus is overleden. En degene die hem had kunnen helpen, Jezus Christus, is 4 dagen te laat. Ze houden wel van Jezus. Ze vertrouwen nog steeds op hem. Martha in elk geval, dat lees je wel. Ja, het vertrouwen is aangevochten. Maar als je dit zo leest, dan mag je wel zeggen dat ze blijft vertrouwen op God. Ook al begint ze met een soort van verwijt. En aan dat verwijt voegt ze toe. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Met eigen woorden zegt Martha later zelfs, terwijl haar broer nog overleden is: ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Ja, ze begrijpt nog steeds niet waarom Jezus te laat is, maar ze uit wel haar geloof in Jezus als Zoon van God. Dat zijn geloofswoorden. Juist op het moment dat Martha geconfronteerd wordt met de diepste gebrokenheid van haar wereld en van deze wereld. Er is een geliefde overleden. Juist op dat moment, terwijl ze nog geen antwoord heeft ontvangen, belijdt ze het geloof in Jezus als verlosser. Hoe komt ze tot deze woorden? Hoe komt ze er nou toe om dit te zeggen. En wat mooi is, is dat ze deze woorden spreekt niet zomaar, maar vanuit de ontmoeting met Jezus. Op het moment dat hij haar komt opzoeken en ingaat op haar vragen. Dan komt zij tot deze geloofsuiting. Juist dat Jezus met haar in gesprek gaat, hiermee versterkt hij al haar geloof. Door bij haar te zijn in haar verdriet. En dat was ook het doel van Jezus. Juist deze moeilijke situatie. De dood van haar broer Lazarus grijpt Jezus aan om zijn grootheid te laten zien. Om daarmee te bekend te maken aan de mensen in de omgeving dat hij de Christus is, de Zoon van God. En om alle aanwezigen te helpen in het groeien in het geloof, inclusief Martha. En Jezus heeft er wat voor over, want we hebben een stukje overgeslagen waarin de discipelen niet willen dat hij naar Betanië gaat. Naar deze plek, want het is te dicht bij Jeruzalem. En de vorige keer wilden ze Jezus ook al stenigen. En Jezus heeft er alles voor over. Om Martha en Maria te versterken in het geloof. En zijn geliefde vriend, Lazarus, op te staan. Deze Martha werd versterkt in haar geloof, maar vond het blijkbaar ook wel moeilijk om het toe te passen in de praktijk. Want als Jezus later aan de aanwezigen vraagt om die steen aan de kant te schuiven, aan de kant te rollen, dan is het juist Martha die vraagt naar het nut. In vers 39 staat immers dat ze het volgende tegen Jezus zegt. Heere, hij stinkt, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En zo kunnen we ook leren dat hoewel je geloof sterk kan zijn, je altijd nog meer kan groeien. Altijd kunnen we in de praktijk van het leven meer groeien in het geloof in de opgestaande Christus. Zelfs in de moeilijkste situaties. Zo helpt Jezus Martha in elk geval. En zo wil hij ook u helpen, want Jezus is net zo betrokken met uw waarom-vragen als die van Martha en Maria. Ook al hebt u soms het idee dat uw waarom-vragen ook te verwijtend voor God zijn. En dat ze u juist op afstand van God zouden houden. Nee, niets is te verwijtend voor hem. Kijk maar naar wie hij is en wat hij doet. Hij is de God die mens is geworden. Hij kent ons verdriet. Hij heeft zelf verdriet geleden. Hij heeft pijn gehad. Hij is verzocht door de Satan. Hij is later door zijn eigen volk bespot, gegezeld en geslagen aan het kruis. Als geen ander begrijpt Jezus onze verwijten en onze vragen. Hij heeft medelijden. Ja, echt? Jazeker. Kijk maar naar de manier waarop hij ook reageert op de zus van Martha, Maria. Want nadat Maria exact dezelfde woorden als Martha heeft uitgesproken, en daar in tegenstelling tot Martha daar geen extra gelovige woorden aan toevoegt, dan stort Maria in. Ze valt op haar knieën. En terwijl ze dat doet, huilt ze bitter en roept het uit wat Martha eerder heeft gezegd. Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En wat is de reactie van Jezus? Zegt hij dat ze niet moet huilen, want hij zal toch wel Lazarus doen opstaan? Zegt hij dat ze niet zo zich hoeft aan te stellen, want ze heeft een beetje geloof nodig? Nee. Dat doet Jezus hier niet. Terwijl Jezus weet dat hij Lazarus zal opwekken uit de dood, hij heeft het eerder al tegen zijn discipelen gezegd, vraagt hij eerst waar Lazarus is neergelegd. En dan? Wat doet Jezus dan? Vers 35, lazen we het kleinste vers van de hele Bijbel. Jongeren, als jou wordt gevraagd om het kleinste vers van de hele Bijbel, dan mag je hier naar wijzen. Misschien leuk weet je. En zo diep, vers 35. Het kleinste vertaalde vers. In het Grieks is er nog een kleinere. Maar het kleinste vertaalde vers in onze taal. Vers 35. Wat doet Jezus als hij Maria ziet huilen? Zegt hij, stel je niet zo aan? Nee. Jezus weende. Lees daar nooit overheen. Laten we daar niet te makkelijk over denken. Het staat niet toevallig opgeschreven. Maar het is belangrijk. Jezus huilt. En daarmee laat hij zien dat hij de Zoon van God is. En mens is geworden. En meeleeft met het verdriet van zijn geliefde. Ook al zal hij het goed maken. Zoals hij zijn liefde toont aan Martha. Door een antwoord te geven op haar vragen. En zoals hij meehuilt met Maria. Wanneer zij gebroken is vanwege het verdriet, vanwege het overlijden van Lazarus. Zo daalt Jezus ook neer in de gebrokenheid van ons leven. Hij kent onze vragen. En hij kent ons verdriet. Maar kennen wij ook de weg naar hem toe? Als u verdriet hebt, of gewoon vragen over het leven, of zorgen, zoekt u dan ook naar Jezus? Of vindt u dat moeilijk, omdat u nog versterkt moet worden in het geloof in Jezus Christus? Moet u misschien nog versterkt worden in het geloof in Jezus Christus? Van de week stelde ik deze vraag aan verschillende mensen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij het moeilijk vinden om te geloven. Zo sprak ik jongeren die al belijdenis hadden gedaan en ik vroeg, is Jezus jouw eerste liefde? Eentje zei ja, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Ik wil hem terugvinden. Allerlei dingen die in mijn hele leven zijn overkomen, hebben het zicht op hem doen vertroebelen. Twee anderen zeiden, nee, eigenlijk niet. Zou je dat willen? Ja, maar ik weet niet wat ik los moet laten. Later, in dezelfde week, kwam ik bij twee ouderen op bezoek. Zij ook met een hele geschiedenis. De een heeft al jarenlang last van depressie. Ze gelooft in God, maar voelt hem niet. Als je last hebt van depressieve gevoelens, dan voel je geen liefde van andere mensen en ook geen liefde van God. Dan is je gevoel verdoofd. En dan is het heel moeilijk om te geloven. Haar man had juist hele andere moeilijkheden. Die ging nooit mee met haar naar de kerk. En die luistert nu thuis met haar mee elke week, omdat zij luistert, maar hij had eigenlijk afscheid genomen van het geloof. Want hij moest altijd naar de kerk, werd aan zijn haren meegesleurd, een hele zware godsdienstige opvoeding meegemaakt. En over de liefde van Christus werd bijna nooit gesproken. Toen ik met hun dit las, toen zag ik dat het hun hoop gaf. Hoewel de ene zei, ik wil eigenlijk niet geloven. Het gaf hoop bij allebei dat Jezus eigenlijk bij zowel Martha aansluit, met haar in gesprek gaat, bij haar waarom vragen, de rationele Martha, als bij Maria aansluit. Haar verdrietig ziet worden en zelf ook gaat huilen. Niet met een doel, maar gewoon omdat hij van haar houdt. En dat zo Jezus een ieder van ons wil opzoeken in onze situatie om ons geloof te versterken. In tijden als het moeilijk is en in tijden als het goed gaat. Wat is het bij u? Wat u tegenhoudt om volledig op Christus te vertrouwen? Juist vandaag op Eeuwigheidszondag. Waarin hebt u het nodig dat Jezus over de brug komt om jou te versterken in het geloof? Want dat is het belangrijkste. Dat we zien dat Jezus Christus niet alleen abstract en historisch is opgestaan uit de dood, maar dat we ook weten dat terwijl hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader, zich ook bekommert over ons aardse verdriet en over onze aardse zorgen. Sterker nog, hij wil naast ons wandelen en zelfs ons zich bekommeren over de dingen waar wij ons schuldig over voelen. Dus als het onze schuld is dat er een afstand is bestaan tussen ons en God, dan zegt Jezus, als jij je zonde belijdt, dan is hij zelf getrouw en rechtvaardig om alles te vergeven. Ja, de opgestaande Christus is misschien letterlijk ver bij ons vandaan, daar hoog in de hemel, maar tegelijkertijd zo benaderbaar, omdat hij zelf eerst mens is geworden. Ja, net als Martha en Maria, mag je altijd tijd en moeite heeft gekend. Zo staat er heel prachtig in de brief aan de Hebreeën geschreven, Hebreeën 4 en 16, over Jezus die mens is geworden en mee ons. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dus anders gezegd, we hebben een hoge priester die niet anders kan dan medelijden met ons hebben en met onze zwakheden. Wij hebben er een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En Martha en Maria werden geholpen op het juiste tijdstip. Ze begonnen beide met diezelfde scherpe zin. Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Misschien hebt u ook wel wat tegen God te vertellen, waar u zich verhard of verbitterd over voelt. Kijk dan naar wat er hier gebeurt. Martha en Maria kregen allebei het antwoord dat zij nodig hadden om in het geloof in Jezus Christus als Zoon van God versterkt te worden. Bij het gesprek met Martha kun je uiteindelijk zien, er is hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Want eens zullen alle graven opengaan en een ieder die in hem gelooft zal worden opgewekt en voor eeuwig met hem leven. En bij Maria zien we dat Jezus ook troost schenkt in het leven van nu. Zoals Jezus met Maria meehaalde, zo kent hij ook onze situatie. Aan het begin van de preek dachten we na over een vergelijkbare vraag. Als Jezus de Zoon van God is, waarom haalt hij ons dan niet uit de moeilijke situaties van het leven? Waarom worden de situaties niet bij ons vandaan gehaald? Waarom gaat het niet alleen maar goed als hij de Zoon van God is? Dat zal hij straks voor eeuwig zeker doen. Voor eeuwig zal er geen dood meer zijn. En soms redt hij je zelfs in dit leven, maakt hij het beter in dit leven. Maar we mogen vandaag leren dat God ons niet alleen uit onze moeilijkheden wil halen, maar dat de Zoon van God mens is geworden om juist ook in onze moeilijkheden naar ons toe te komen en ons te helpen en naast ons te staan. Als je verdriet of moeite in het leven hebt, geeft u dan ook de Heere Jezus de ruimte om met je mee te leven en zelfs mee te huilen? Of hou je je graag groot? Ik denk dat wij als volwassenen ons te snel groot houden voor ons verdriet, zoals ik zei aan het kindermoment, aan het begin van de dienst. We houden denk ik onszelf ook snel groot richting God. Wij zijn geneigd om onze vragen en onze pijn en onze tranen te verdoven en voor te vluchten. Met eten, geld, rijkdom, werk, afleiding, seks, drank, noem maar op. We zijn geneigd om te vluchten voor onze pijn naar de verkeerde plekken. Maar we mogen van de omgang van Jezus met Maria leren dat we alles voor zijn aangezicht mogen storten, zowel onze vragen als onze emoties. Laat u, Jezus, ook toe in uw wereld van vragen, strijd en verdriet? Wel als waarschuwing nog zeggen, als je het wel doet, dat is iets heel moois, want dan zal God je geloof versterken. Maar u kunt zich ook raden wat er gebeurt als we dat niet doen. Als we God niet toelaten, Jezus niet toelaten in onze vragen, in onze pijn. Hoe vaker we het niet doen, hoe minder sterk ons geloof wordt. Als we de weg naar Jezus niet meer kennen, met al onze vragen, dan kunnen we het geloof zelfs verliezen. Ik zie het bij de mensen om me heen. Mensen die teleurgesteld zijn in het leven, die moeilijkheden ondervinden. Ze zoeken God minder, het geloof wordt minder. Mensen die juist in tijden van moeilijkheden God zoeken, worden ook gevonden door hem. Tot slot. Als de opgestaande Christus zijn liefde aan jou heeft getoond, dan besef je dat een ander die liefde toch ook nodig heeft. Ik wil met u tot slot dus kijken naar wat Martha doet, naar Maria. Dat is ook maar een klein zinnetje. Maar het valt op dat Jezus niet eens de opdracht geeft aan Martha om Maria op te halen. Maar toch helpt ze haar gebroken zus wel. Ze zegt, de meester is er en hij roept u. Ze stuurt haar zus met al haar verdriet naar Jezus. Als u een geliefde ziet worstelen met waarom vragen in het leven, dan mag u degene troosten. Dan mogen we huilen met hen die huilen en blij zijn met hen die blij zijn. Dat is waartoe we worden opgeroepen. En bovenal mogen we net als Maria in deze gebroken wereld onze broeders en zusters brengen bij Jezus Christus. Zo zingen we straks. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte geven. Ga tot uw middelaar. Daar is zoveel te klagen. Daar is zoveel te geween. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Amen. Laten we samen bidden en danken. Onze Vader in de hemel, wij willen u aan het eind van deze dienst dank zeggen. U komt toe alle lof en alle eer. Heer, u bent de God van het leven. U hebt het leven gemaakt. Alles wat er op aarde leeft, hebt u ook gewild. En terwijl wij mensen vanwege de zonde de oorzaak zijn van de dood, hebt u een oplossing gevonden. Want de mens moest gestraft worden voor de zonden die de dood heeft teweeggebracht. Maar geen dood van een mens was te rein en te goed genoeg om de straf die we verdienden te dragen. Totdat u zelf in uw Zoon Jezus Christus mens bent geworden. Onze zonden op hem hebt neergelegd. Om ons te vergeven. Al onze zonden. En Heere, wat is uw Zoon liefdevol. Niet alleen aan het kruis van Golgotha, maar ook zoals hij met zijn geliefden omging. Als we zien hoe liefdevol hij Maria en Martha benaderde, terwijl zij allemaal waaroms ten opzichte van hem dachten en maar één of twee zinnen uitspraken. Hoe hij naast hen stond, zoals u ook naast ons wil staan, Heren, zoals we ook mogen lezen in het Nieuwe Testament. Wat bent u goed dat u ons wil leren om ons verdriet niet op te kroppen, maar bij u neer te leggen, zodat u naast ons kan zijn en ons kan troosten en ons kan versterken in het geloof. Vanavond willen we in het bijzonder bidden voor hen die het heel moeilijk vinden om te geloven. Als er omstandigheden zijn waarvan anderen misschien zelfs geen weet hebben, Heren, wilt u hen dan de weg naar u doen wijzen, dat ze met al hun zorgen, al hun verdriet, bij u mogen komen, opdat u hen zal troosten en hen rust zal geven. Dat bidden we voor mensen in deze gemeente, maar ook voor onze broeders en zusters wereldwijd. Als er vervolging plaatsvindt, veel grotere zorgen er kunnen zijn dan wat wij hebben in dit leven. Ook als mensen hun leven niet zeker zijn omdat ze geloven in uw Zoon Jezus Christus. Wij kunnen het niet voorstellen. Maar toch gebeurt het dagelijks. Dat mensen vervolgd worden. Heren, wees zo bij hen. Troost hen. Geef hen de moed en kracht om elke keer het weer van u te verwachten. Wilt u zo met een ieder van ons meegaan. Waar zorg en verdriet is. Waar blijdschap is. Of een hoopvolle toekomst. U kent onze situatie. U kent ons hart. Leer ons ook alles met u te beleven. Opdat u ons versterkt in het geloof in de opgestaande Christus. Want hij leeft. En hij zal nog eenmaal komen. En dan zal alles goed zijn. Alles zoals u het hebt bedoeld. Geen rouw meer en geen tranen. Heren, doe ons zien op hem. Dit alles bidden we en danken we u. Niet uit verdiensten, enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Is de collecte hier of bij de uitgang? Oké. Oké. Ja, de moderne versie dus. Nou, de collecten die zijn inderdaad via de app. Kunt u het overmaken. De Heere zegenen en uw gaven. Nadat er een kort moment is geweest dat we het geld mochten geven aan God en aan de gemeente, aan God, dan zullen we samen zingen zonder verdere aankondiging. Weerklank 443. En dan wil ik u alvast wijzen, want ik heb alles meegemaakt in gemeentes dat het net wat. De eerste drie coupletten, die hebben dezelfde melodie. En pas bij het vierde couplet zingen we de tweede melodie. We zingen namelijk als slotlied straks na de collecte. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig. Deelt u mijn bestaan, Bij Ik Ben bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. Voor nu, de Heere zegene u en uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.